Gemeente, op deze tweede Pinkstermorgen komen we met elkaar samen in een dienst waarin ook een twaalftal jonge mensen belijdenis hopen te doen. En in verband daarmee willen we hen toe gaan zingen aan het begin van deze dienst met de woorden uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. En we doen dat zo mogelijk staande.
onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En wat er verder volgt in vers 5 van Psalm 27. Schriftlezing voor deze morgen vindt u in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 3, en daarvan vers 1 tot en met 17. 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 17.
En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben, hebben ook een afkeer van deze, want van deze zijn het, die in hun huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meer ertoe nemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra, hoedanige vervolgingen ik geleden heb. En de Heere heeft mij uit alle verlost, en ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in deze dienst, waarin een 12-tal jonge mensen belijdenis van het geloof hoopt af te leggen, vindt u in 2 Timotheus 3, het u voorgelezen schriftgedeelte, en daarvan vers 14 en 15. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze morgen. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, het past ons om deze morgen uw grote naam te erkennen. Niet alleen voor het feit dat u ons vanuit zulke verschillende plaatsen afkomstig hebt samengebracht op Tweede Pinksterdag onder de klanken van uw heilige woord, maar ook omdat we bijeen mogen zijn in een dienst waarin een 12-tal jonge mensen belijdenis van het geloof hoopt af te leggen. Heere, u hebt dat willen schenken in een tijd waarin velen een andere weg gaan. Waarin velen de kerk verlaten, bij uw woord en bij uw dienst vandaan dwalen. Maar u geeft het dat deze jonge mensen in het midden van de gemeente zich met hun ja-woord aan uw woord en aan uw dienst verbonden willen verklaren. En we zeggen uw naam daar niet alleen dank voor, maar we bidden ook van u of u er uw onmisbare zegen over wil verlenen. Heere, die zegen is nodig voor onze jonge mensen in deze bijzondere dienst. Geeft u ze rust. Geeft u ze dat ze zich mogen concentreren op de boodschap van uw woord. En dat die boodschap post mag vatten in hun harten. Maar niet alleen in hun hart, ook in ons hart. Ja, Heere, laat het woord van deze morgen kracht mogen doen door de werking van uw Heilige Geest. En dan kent u ons zoals we hier bijeengekomen zijn. U weet ook hoe we staan tegenover het afleggen van belijdenis. U kent degene die nog niet kwamen tot het doen van belijdenis. Heere, laat u zien vanuit uw woord dat u er recht op hebt als de schepper van ons leven en meer nog als de God van het verbond. Laat ons zien, Heer, dat u het zegt in uw woord, dat u wilt schenken wat u beveelt. En geef dat het ons mag brengen in een biddende afhankelijkheid aan uw voet. Heere, gedenk de ouders, voor zover ze nog onder ons mogen zijn, van de belijdeniskandidaten. Ze zullen zich met hun kinderen verblijden en verheugen. Maar laat het ook zo zijn dat het ja-woord van hun zoon of dochter gedragen mag worden ook door hun gebeden. Heere, gedenk degene die hier in de kerk zijn met verdriet in het hart. Want het is ook mogelijk dat wij er korter of langer geleden getuigen van waren hoe onze kinderen of onze kleinkinderen belijdenis deden, maar hoe ze toch, ondanks hun ja-woord, bij uw woord vandaan gingen. En Heere, u aanschouwt alle moeite en alle verdriet, ook dat verdriet en die pijn, opdat men het in uw hand geven. En we bidden van u, Heere, wilt u bijzonder ook hen gedenken die dat betreft. En schenkt u ze de genade om deze dingen te geven in uw hand. Heere, bindt u de boodschap van uw woord op ons hart. Laat het zo zijn, Heere, dat we niet alleen de grote waarde inzien van de leer die naar uw woord is. Wanneer we aan die leer onze instemming zullen geven en wanneer we onze verbondenheid daaraan zullen uitspreken. Geeft u dat we niet alleen de grote waarde zullen zien van de schriften die van u getuigen en die wijs kunnen maken tot zaligheid. Maar geeft u dat we ook de waarde, de onmisbaarheid zullen zien van het waarachtige, van het ongeveinsde geloof dat boven alles nodig is. En bindt u ook dat onze jonge mensen en ons allen op het hart, Heere. Geef ons geen rust, ook geen rust in een kerkelijke belijdenis, hoe groot het voorrecht op zich ook zijn mag, buiten het ware geloof om, dat geloof dat u schenkt en dat u werkt door uw geest. En maak ons waar dat geloof ons ontbreekt, biddend verlegen aan de troon van uw genade. Laat ons zien, Heere, wat we missen. En laat ons zien dat het nog bij u te ontvangen is, te zoeken en te vinden is. En schenk zo, Heere, wat nodig is. Laat het woord van deze morgen mogen strekken tot bekering van hen die nog onbekeerd zorgeloos voortleven. Heere, gebruikt u onze schamele woorden om zondaren die voortgaan op de brede weg en van wie het geweten misschien vroeger veel harder geroepen heeft en nu steeds zachter gaat spreken. Maar geeft u dat ze mogen worden staande gehouden en niet alleen dat. Want wanneer we alleen maar stilgehouden worden op de brede weg, dan staan we een ogenblik stil en dan gaan we weer verder. Maar laat het zo zijn dat we door uw geest omgekeerd, bekeerd worden tot u de levende God. Heere, zeg ons de rust op in een leven buiten u en zonder u. Wilt u geven dat het woord van deze morgen ook onderwijs, richting mag geven, licht mag bevatten voor degenen die in duisternis wandelen en die de weg niet zien, die met zoveel vragen, ook geestelijke vragen, bezet zijn. Misschien ook wel met de vraag of ze belijdenis moeten gaan afleggen en belijdeniscategorisatie moeten gaan volgen. Laat ook daar licht over vallen. Maar u kent ook de vragen van het hart die er kunnen zijn. Daar kunnen er zijn vanmorgen onder ons, voor wie de vraag van de Pinksterlingen de grote vraag geworden is. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Voor wie de vraag van de stokbewaarder de hartevraag is geworden. Wat moet ik doen om zalig te worden? Heren, laat het woord van vanmorgen ook een antwoord voor hen mogen bevatten. Boven alles spreekt u met kracht door uw geest tot hun hart. Gedenk uw kinderen. Heer, u kent ook hen. U weet hoe ze vanmorgen in de kerk gekomen zijn. U weet hoe ze ook na ontvangen genade in duisternis kunnen voortgaan. Maar wilt u opnieuw licht schenken? Wilt u geven geloof om te geloven, hoop om te hopen en liefde om lief te hebben? U hebt het gezegd tegen uw discipelen en tegen heel uw kerk. Zonder mij kunt gij niets doen. En dat is de grote les die geschreven staat boven het leven der genade. Het is ook een pijnlijke les om eigen krachten te leren verachten. Maar Heere, geeft u ons de bediening vanuit Christus. En schenk zo deze morgen wat nodig is. Wilt u allen die een taak hebben in de dienst sterkte geven? We dragen onze organist, onze koster aan u op. We bidden nogmaals om wat nodig is voor degenen die hun ja-woord hopen te geven. Laten ze dat mogen doen in diepe afhankelijkheid van u. Zoals de dichter van Psalm 123 met het oog geslagen op de Heere. Totdat ook Hij ons genadig zij. Heere, schenkt u dat en geeft u deze morgen niet alleen wat nodig is aan degene in de kerk, maar ook aan degene die thuis meeluisteren. Wil de rouwdragenden, de eenzamen ondersteunen, de zieken, degene die het psychisch moeilijk hebben, helpen en sterken. Heere, schenk ook ons vanmorgen bij het vertolken van uw woord wat nodig is. Boven alles de bediening vanuit uw heiligdom. Wij hebben dat alles niet verdiend, Heere. Wij staan als armen, als rechteloze bedelaars tegenover u. En laat het ook zo mogen worden ondervonden in het hart. Maar Heere, mogen we u vanmiddag en deze morgen bidden om alles wat nodig is. Omdat u het zelf gezegd hebt. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heere, mogen we u daar eerbiedig op wijzen. En schenk ons dan nog alles wat ons ontbreekt. En dat is van nature ook alles. Maar wilt u ons geven wat we niet kunnen missen. En ons zo horen en verhoren, uit genade om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van de 119e psalm, het 84ste en het 87ste vers. Vers 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En ook het 87ste vers. Het gebed, kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. 84 en 87 van Psalm 119. Er zijn deze morgen twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede collecte is voor buitenlandse zending. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. In antwoord op de prediking willen we zingen straks van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heere mijn God, ik zal u loven, hef van het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Het zesde van Psalm 86. Geliefde gemeente, geliefde belijdeniscatechizanten, de Heer Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde veel gelijkenissen verteld. En in een van die gelijkenissen schildert hij het beeld voor ogen van een man, een dagloner, die bezig is op de akker. En misschien heeft hij al vele malen op die akker gestaan. Misschien heeft hij al vele keren de ploeg door die akker gehaald. Maar nu hij bezig is en vermoedelijk hanteert hij zijn oheel, nu vindt hij in de bodem van die akker een wonderlijke schat. Vaak de schat onder zijn voeten gehad en het nooit beseft. Maar nu ziet hij die schat liggen en hij ziet er de waarde van en hij beseft er de waarde van. En wat doet die man dan? De Heer Jezus zegt, hij verbergt die schat. Want hij beseft, die schat heeft een geweldig grote waarde, maar die schat is niet van mij. Ik mis die schat. En dan gaat hij heen, vol blijdschap, zegt de Heer Jezus, want hij heeft iets gevonden dat zijn hart in vervoering heeft gebracht. En hij zet alles op alles. Hij verkoopt alles wat hij heeft. Zijn huis, zijn eigen landgoederen, zijn wisselklederen, noemt u maar op. Hij verkoopt alles wat hij heeft om die schat in zijn bezit te krijgen. Nu zal het deze morgen ook gaan over een schat. Eigenlijk over een drievoudige schat. De schat van de leer, de schat van de schriften en de schat van het geloof. En van harte wens ik jullie toe in deze dienst van belijdenis, dat het voor jullie een schat zal zijn of zal mogen worden. Dat je er de waarde, de onnoemelijke waarde van inziet. En dat het in je leven hetzelfde mag worden of mag zijn zoals het was bij de man in de gelijkenis. Dat je die schat gaat zoeken en niet rust voordat ze je eigendom geworden is. We willen deze morgen bij de woorden van onze tekst stilstaan. En we schrijven erbij belijdenis doen met het oog op een drievoudige schat. Belijdenis doen met het oog op een drievoudige schat. Allereerst de schat van de leer. Dat is het begin van de tekst. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt. En waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. In de tweede plaats de schat van de schriften. Dat is het begin van vers 15. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. En tenslotte de schat van het geloof. Dat zijn de laatste woorden van vers 15. Door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Dus de schat van de leer, de schat van de schriften en de schat van het geloof. De tekst van vanmorgen is afkomstig uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Het is nog niet zo lang geleden dat we daar als gemeente eerder bij stil hebben gestaan bij een woord uit deze brief. En toen heb ik iets verteld over de achtergrond van deze brief. Ik stip dat vanmorgen maar heel kort aan. Paulus schrijft deze brief wanneer hij gekomen is aan het einde van zijn leven. Hij zit in de boeien, in de gevangenis, naar alle waarschijnlijkheid in Rome. En Paulus weet, dat kunnen we lezen in deze brief, dat het einde van zijn leven heel dichtbij gekomen is. In hoofdstuk 4, vers 6 lezen we: en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. En vanuit de ongewijde geschiedenis weten we dat Paulus naar alle waarschijnlijkheid onder keizer Nero de marteldood gestorven is, niet lang na het schrijven van deze brief. Maar dan schrijft hij zo tegen het einde van zijn leven nog een brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Timotheus, een zoon van een heidense Griekse vader, maar ook een zoon van een Joodse gelovige moeder. En deze Timotheus, hij is door Gods voorzienige leiding, want de Heere bestuurt en leidt alle dingen. En hij zorgt er ook voor in zijn voorzienige leiding dat mensen onder het woord komen. Deze Timotheus is door Gods leiding onder de prediking van Paulus gekomen. En de Heilige Geest heeft onder het gepredikte woord gewerkt in het hart van Timotheus. En Timotheus is tot bekering en tot geloof gekomen. En daarna is er tussen de apostel Paulus en die nog betrekkelijk jonge Timotheus, ja, een band ontstaan, een geestelijke band gegroeid. Paulus heeft Timotheus meegenomen op zijn zendingsreis. Paulus heeft Timotheus ook onderwijs gegeven op allerlei manieren. En uiteindelijk heeft hij Timotheus achtergelaten in de grote stad Efeze, waar Timotheus evangelist geworden is. Dat was een ambt in de vroege kerk dat vooral tot inhoud had het prediken van het woord van de Heer. Wel, dat was de taak van Timotheus in Efeze, in een gemeente waarin hij het niet altijd even makkelijk had. En nu zit Paulus daar gevangen, onder ontluisterende omstandigheden in een onderaardse kerker in Rome. En zijn gedachten gaan naar Timotheus, naar die jonge Timotheus in de gemeente van Efeze. Ja, en wat zal hij hem dan meegeven? Wel, dat hebben we gelezen in hoofdstuk 3. Nou zijn het aanvankelijk, en misschien dat u ook wel opgevallen is bij de schriftlezing, dan zijn het aanvankelijk, ja, wat sombere woorden die hij schrijft. Hoe begint ons teksthoofdstuk? En weet dit, Timotheus, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden, moeilijke tijden. Waarom dan? Wel, de zonde zal toenemen. De zonde zal ook veel meer naar buiten toe uitbreken. En de dwaling zal toenemen. Paulus duidt dat op allerlei manieren aan. Dwaalleraren zullen opstaan. Er zal verwarring komen. Het woord van God zal verdonkerd en verduisterd worden. Paulus schrijft er in alle eerlijkheid over. En dan roept hij tegen die achtergrond van de laatste tijden. Van donkere tijden, van tijden vol geestelijke verwarring. Dan roept hij Timotheus op en dan zijn we bij het begin van onze tekst. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. Timotheus, ik zeg niet tegen u, zegt Paulus, dat het gemakkelijk worden zal. Er zullen moeilijke tijden komen, maar Timotheus, blijft u te midden van al het afdwalen en afwijken van de waarheid, blijft u bij wat u geleerd hebt. En dan neemt Paulus Timotheus dus in gedachten mee terug naar al die preken, ja ook naar die eerste preek die Timotheus gehoord heeft van Paulus, en naar al het andere onderwijs dat Paulus door te preken en ook door catechisatie te geven, want het was al in de vroege kerk zo dat voordat iemand gedoopt werd, zo iemand een traject van catechese doorliep. Catechisatie ontving, een soort belijdeniscatechisatie zouden wij kunnen zeggen. Timotheus, alles wat je daar geleerd hebt, alles wat u ontvangen hebt, geleerd hebt in de preken, alles wat u geleerd hebt op catechisatie, alles wat u geleerd hebt toen we samen op zendingsreis waren en wat we spraken tot elkaar, al datgene, blijf daarin, Timotheus. Blijf in hetgeen ge geleerd hebt. En dan gaat Paulus dat op twee manieren aandringen. Als we verder lezen in de tekst, dan ziet u dat ook. Paulus zegt eerst, en waarvan uw verzekering gedaan is. Zo mag het vertrouwd worden, zeker. Maar u mag die woorden vanuit de grondtekst ook lezen als, en wat u toevertrouwd is, als een kostbare schat. Zo wijst Paulus Timotheus terug op al het onderwijs dat hij ontvangen heeft. Timotheus, ik heb u een schat overhandigd. Een kostbare schat. Ze is u als een kostbaar pand, zo schrijft Paulus het ergens anders in zijn brieven aan Timotheus. Ze is u als een kostbaar pand toevertrouwd. De leer van Gods woord. En Paulus zegt nog iets, slot van vers 14. Wetende van wie gij het geleerd hebt. Het staat er in onze vertaling zo, van wien, dat is een enkelvoudswoord. Paulus wijst hier allereerst op zichzelf. En dan moeten we dat goed begrijpen. Paulus bedoelt hier niet te zeggen, Timotheus, nu moet u maar kijken naar mij als mens. Maar Paulus bedoelt hier te zeggen, Timotheus, toen ik preekte, toen ik u catechetisch onderwijs gaf, toen ik de schat van de leer die naar Gods woord is aan u toevertrouwde, toen heb ik dat niet gedaan, Calvijn zegt, niet als een ambteloos burger, maar toen heb ik dat gedaan als een geroepen apostel. De Heere God zelf heeft die schat me in handen gelegd, opdat ik hem zou toevertrouwen aan zondige mensen. En ik heb het woord gesproken, ja, in de volmacht van een geroepen dienaar van God. Timotheus, zie achter al deze dingen, die God die zijn dienaren roept en zendt. Zie achter al deze dingen, de zorg van de Heere voor de zaligheid, wetende van wie ge het ontvangen hebt. Nou, dat is het eerste. Wat onze tekst zegt. En dan gaan we de lijn van morgen een ogenblik doortrekken naar ons. Omstandigheden zijn heel anders. Laat ik maar beginnen met het feit dat een dominee in 2017 zich niet zomaar vergelijken kan met de grote heidenapostel Paulus. En geen van jullie allen is evangelist in de stad Efeze. De omstandigheden zijn zeker anders. En toch, we zouden kunnen zeggen, wanneer we terugblikken, jonge vrienden, op het achterliggende seizoen, we hebben ons in de achterliggende maanden verdiept in de leer van Gods woord. En die leer is jullie bijgebracht. Die leer hebben jullie gehoord. En de preken. Die leer hebben jullie gehoord op de catechisatie en op de belijdeniscatechisatie. Die leer hebben jullie geleerd vanuit het kort begrip. En dat is een leer waarvan we toch ook zeggen deze morgen. Blijf in hetgeen jullie geleerd hebben. Ja, wat is dat dan voor een leer? Laten we nog heel even terugblikken. Dat is de leer, als ik het kort begrip er zo even bij neem en ik blader het zo even door. Dat is de leer, en daar begint het kort begrip mee, van de drie stukken. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn, dat was het eerste stuk. Dat is de leer die ons leert dat we onze ellende moeten leren kennen vanuit de wet van God. Dat is de leer, en ik ga maar wat verder in het kort begrip, dat is de leer die leert dat er wedergeboorte noodzakelijk is, een wonder van Gods genade in ons aller leven. Dat is de leer die spreekt, en ik ben nog steeds in dat eerste stuk, over het recht van God. Dat is de leer, en dan ga ik naar het tweede stuk, die aanwijst dat er geen zaligheid is op een andere plaats dan in die ene naam van de Heer Jezus Christus, die gegeven is als de middelaar Gods en der mensen. Dat is de leer die Christus aanwijst en aanprijst als de grote profeet voor dwaze onwetende zondaren. En als de grote priester voor schuldige zondaren. En als de overwinnende koning voor tegenstrevige en niet onderworpen zondaren, bij wie er macht is om hun verzet te breken. Dat is de leer die de noodzaak onderstreept van het ware geloof. Dat is de leer die aanwijst dat dat geloof gewerkt wordt door de geest van God, bijzonder onder de prediking van het woord. Dat is de leer die niet alleen het stuk van de ellende en van de verlossing behandelt, maar ook het stuk van de dankbaarheid. En die het leven van de bekering tekent in verdriet en vreugde. In liefde tot God en tot zijn geboden en haat tegen de zonde. In een vlucht voor de zonde en een lust om naar al Gods geboden te leven. De leer. En wij leven in een tijd, ja, dat de leer er nou niet zo goed vanaf komt. Wij hebben bij het woord leer vaak de gedachte aan een stuk theorie. Saai, dor, droog. Maar de leer die we van onze vaderen overgeleverd hebben gekregen in het kort begrip onder andere, in de catechismes, in de belijdenisgeschriften, die leer is levensleer. Van het grootste belang, een kostbare schat. Een kostbare schat die jullie overhandigd is. En nou wordt jullie vanmorgen onder andere voorgehouden. Blijf in deze leer. Dwaal er niet bij af. Dwaal er niet bij vandaan. Maar blijf in deze dingen. En dan liggen daar allerlei, ja, praktische dingen in, dan ligt daar onder andere ook in, wees in deze dingen bezig. Kom trouw onder de prediking van het woord, maar kom ook trouw onder de prediking van de catechismus. Als de leer, de levensleer behandeld wordt. En verdiep je in die leer, ook dat, verdiep je, lees daar. Maar in. Denk aan een ontmoeting met een oudere vrouw. Ze kon niet zo heel veel meer. Ze kon zich met wat moeite nog voortbewegen in haar eigen woning. En het grootste deel van de dag zat ze eigenlijk op haar vaste plaats. Met een Bijbel binnen handbereik en wat andere boeken. Maar te midden van die boeken ook een klein boekje, wat ze nog op catechisatie gehad had, de leer. En ze zei, daar lees ik zomaar wat in aan het begin van de dag en halverwege de dag. En dan lees ik die vragen. Een vrouw van in de 80. En wat zit er veel in. Wel, ik hoop dat jullie de waarde, de schat van die leer op hoge prijs mogen stellen in je leven. Blijf in hetgeen ge geleerd hebt. Wat u als een kostbare schat toebetrouwd is. En als ik dan ook de lijn nog even doortrek vanuit het slot van vers 14, van wien gij het geleerd hebt, ja, dan begrijpen jullie wel, dan heb ik niet de behoefte om deze morgen te wijzen op mijn eigen persoon. Daar gaat het dan niet om. Dan zeggen we vanmorgen, we hebben de leer door Gods goedheid ontvangen vanuit het voorgeslacht. De belijdenis ontvangen en ten diepste is ze gegrond op Gods eigen woord. Blijf daarin. Tweede gedachte. Belijdenis doen met het oog op de schriften. Vers 15. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Timotheus, ik zei het u al, was de zoon van een heidense vader, maar van een Joodse moeder. En zijn Joodse moeder, Eunice is haar naam, heeft haar kleine jongen opgevoed bij de schriften. Dat waren in de tijd van Timotheus natuurlijk de boeken van het Oude Testament. En hoe ging dat in de tijd van het Oude Testament? Wel, dan werden de Joodse jongetjes in de schriften onderwezen vanaf ongeveer hun 5e jaar. En dan leerden ze, meestal van hun vader, maar niet altijd was er een vader die dat doen kon, en dan soms ook van hun moeder, dan leerden ze lezen. Dan werden de letters van het Hebreeuwse alfabet hen één voor één aangeleerd, en dan de woordjes. En dat gebeurde aan de hand van de heilige schriften. Dat bedoelt Paulus. Als we het letterlijk vertalen vanuit het Grieks, dan staat er eigenlijk in vers 15, en dat gij Timotheus van kinds af, van jongs af aan, de heilige letters hebt geweten. Timotheus, weet je het nog, dat je als een kleine jongen zat naast je moeder en dat je moeder het je aanwees? Kijk eens, hier staat dit. En daar staat dat. En dat je zo langzaam maar zeker vertrouwd gemaakt werd met het woord van God. Daar wijst de apostel op. En opnieuw, we kunnen de lijn doortrekken. Jullie zitten hier vanmorgen. En ik denk dat voor jullie allemaal geldt. Dat jullie van jongs af, van kinds af, de schriften hebben leren kennen. De schriften zijn jullie bijgebracht. De Bijbel hebben jullie leren kennen. Ja, van, nou noem het maar op, allereerst van thuis uit. Waar de Bijbel gelezen werd en waar er voorgelezen werd en verteld werd. En vanuit de kerk en van de zondagsschool en van de catechisatie. Dat ge van jongs af de schriften geweten hebt. Zo'n 20, 30 jaar geleden stonden jullie ouders of hier bij de doopvond of in een andere kerk bij de doopvond. En toen hebben ze voor jullie een belofte gedaan. Toen hebben ze voor Gods aangezicht beloofd, wij zullen ons kindje, Heere, brengen onder uw woord. En wij zullen het naar ons vermogen, dat wil zeggen, zo goed wij kunnen, wij zullen het opvoeden bij uw woord. We zullen ze onderwijzen in de, zoals de doopsformulier dat dan zegt, in de voorzijde, de eerder genoemde leer. Bij Gods woord. En dat hebben ze gedaan, als het goed is, toch? De ouders in de kerk die hier vanmorgen getuigen mogen zijn van de belijdenis van een zoon of een dochter. U hebt, als het goed is, toch uw kind bekend gemaakt met de Heilige Schriften. Met veel gebrek, zegt u misschien, met veel schuld van mijn kant, belijd het maar voor de Heere. Spreek het maar voor hem uit. Maar dan toch. En dan denk ik ook een ogenblik aan degenen die hier in de kerk zitten met verdriet. Die hebben moeten meemaken hoe hun kinderen bij de dienst van de Heere vandaan gedwaald zijn. Misschien wel terwijl u hen echt hebt gewezen op het ene nodige. En misschien ook wel terwijl het zo is in uw leven dat u vanmorgen zit in de kerk met een hart dat u ook nog aanklaagt. En dat u zegt, ik ben er zo tekort in geschoten. Ach, ik kan u geen andere plaats wijzen dan een plaats bij de Heere. Maak dat nu toch aan hem bekend. Leg dat nu toch eens aan hem voor. Beleid uw schuld wanneer u die daarin ziet, ook maar voor zijn aangezicht. En bid hem om vergeving en om genade. En ook om genade voor uw kinderen die afgedwaald zijn. Want de Heere heeft een arm met macht. En de Heere is diegene voor wie niets te wonderlijk is. En die het verlorene en het afgedwaalde in de kerk en buiten de kerk kan terugbrengen in het rechte spoor. Zullen we dan, ook wanneer we misschien met onze kinderen nauwelijks meer of niet meer over de Heere en zijn dienst kunnen spreken, maar veel met de Heere over onze kinderen spreken. Om de nood en de schuld voor hem neer te leggen. Bij wie alle dingen mogelijk zijn. Maar, catechisanten, 20, 30 jaar geleden beloofden jullie ouders het. We zullen onze kinderen brengen onder het woord. En ze hebben het met lek en gebrek wellicht, maar ze hebben het gedaan. En nu zijn jullie op een leeftijd gekomen dat jullie die verantwoordelijkheid overnemen. Dat jullie zelf zeggen tegenover de Heere met jullie ja-woord van je belijdenis. Heere, wij zoeken een plaats onder uw woord. Wij zoeken een plaats onder de prediking van uw woord. Wij zullen, en dat is een van de aspecten ook van belijdenis doen, wij zullen naar ons vermogen. Dat betekent niet af en toe als ik er eens zin in heb en als mijn hoofd er eens naar staat, maar naar ons vermogen zo goed we kunnen. Een plaats zoeken onder dat woord lezen, dat woord onderzoeken. In dat woord bezig zijn, in de schat van dat woord graven. Dat beloof je ook. Er gaat op zo'n belijdenisdag misschien ook heel veel langs je heen. Misschien hebben wij ook met elkaar wel eens de neiging om maar een hele grote feestdag van te maken, waarbij de ernst en het karakter van de belijdenis wat ondersneeuwt. Begrijp me goed, ik zeg niet dat het niet reden is tot blijdschap. Dat heb ik net in de consistorie ook nog tegen jullie gezegd. Het is tot blijdschap en tot vreugde. Van de kerkenraad, van de gemeente en ik denk van ons allen dat jullie je ja-woord deze morgen willen geven. Maar het is ook een ernstige zaak. Je legt een belofte af tegenover de Heere om te graven in de schriften. En om de schatten in de schriften te zoeken en op te delven. Want wat is het voor woord? Wat zegt de apostel Paulus? Dan lezen we nog een klein stukje verder in de tekst, vers 15. De schriften die u, Timotheus, en het wordt vanmorgen ook tegen jullie en tegen ons allen gezegd, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Dat is nou de hoge lof van de schrift die de apostel Paulus aan de schriften toedicht, aan de Bijbel toedicht. Wat is de waarde, wat is het karakter van de schrift? Waar ligt de schat van de schrift nu in? Hierin dat het schriften zijn die verloren zondaren in zichzelf, en dat zijn we van nature. dwaze en onwetende zondaren die de weg van de zaligheid niet weten en niet gaan. Maar die zondaren kunnen wijs maken tot zaligheid. Dan lees het woord zo. Neem het woord zo ter hand in je leven. Kom ook zo onder de prediking. Heere, het zijn de woorden van de zaligheid. U wijst er de weg van de zaligheid in aan van nature rampzalige mensen. Maar u wijst de weg des levens aan. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat ook ik heel persoonlijk wijs gemaakt word tot zaligheid. Nog een keer Calvijn die zegt in zijn verklaring van dit vers. En dan zeg ik het even in mijn eigen woorden, maar Paulus geeft in dit vers ook een leeswijzer mee. Als het gaat om het lezen van de Heilige Schrift. Hoe zullen wij de schriften lezen als het goed is? En ik hoop dat dat bij jullie allen en bij ons allen het geval zal mogen zijn. Als het goed is, allereerst met de bedoeling en met het gebed om wijsgemaakt te worden tot zaligheid. Er staan een hoop dingen in de Bijbel die begrijpen we niet. Er staan een hoop dingen in, daar wordt een mens ook niet altijd wijs uit. Wat dat nou precies betekent en hoe dat nu precies is. Maar het moet ons allereerst gaan om deze dingen. Om de zaligheid en om wijsheid tot zaligheid. En wanneer zal het hier gaan? Wanneer zal het ons allen gaan om deze dingen? Wanneer zullen we het woord gaan lezen als een bron en als een schrift die ons kan wijsmaken tot zaligheid? Als de Heer het ons door zijn geest ook heeft laten zien dat we die zaligheid nu van nature missen. Dat we er buiten staan. Van nature. Dat we die zaligheid moeten gaan zoeken met ingespannen krachten. Dat we van nature rampzalig zijn en dwaas zijn en onwetend zijn. Maar juist voor zulke mensen wordt de schrift een schat. Een schat. Heere, nu geeft u een woord dat kan wijs maken tot zaligheid. Nog een keer, er staan in de Bijbel ook een hoop dingen, daar kunnen we onze vragen over hebben. Maar laat het je hier vooral om te doen zijn. En laat het zo zijn dat je ook biddend een plaats inneemt onder de prediking. Schat van de schriften. En dan tenslotte, belijdenis doen met het oog op de schat van het geloof. Wat is het? Geliefde gemeente, wat is het belijdenis, catechisanten, dat een zondaar zalig maakt? Ik hoop dat dat de vraag is of wordt die bovenaan staat in je leven. Wat is het dat een zondaar zalig maakt? Wel, dat is niet de leer op zich. Hoewel die leer van grote waarde is. Hoewel er in de vragen die jullie straks gesteld worden, ook gevraagd wordt, bekend geniet, verklaard geniet, dat ge de leer die ge al hier in de kerk geleerd en gehoord en beleden hebt, bekend de ware en zaligmakende leer te zijn. Dus die leer is wel nodig. Maar als we de zuivere leer mogen ontvangen en de zuivere leer mogen bewaren in ons leven, dan maakt dat op zich een zondaar nog niet zalig. Dus wel nodig, maar niet genoeg. En die tweede schat, de schat van de schriften, is dat wat een zondaar zalig maakt? Het lezen van Gods woord, het overdenken van Gods woord, het graven in de schatten van Gods woord, het komen onder de prediking van het woord, Het is van het grootste belang. Laat het niet na. Wees in deze dingen bezig. En tegelijkertijd, het is niet wat een zondaar zalig maakt. Al wil de Heer het gebruiken en al wil de Heer het in dienst nemen. Maar het belangrijkste, datgene waar het op aankomt in ons aller leven, dat is, ja, wat Paulus zegt in de slotwoorden van onze tekst. Door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Dat is het belangrijkste. Kerkelijke belijdenis doen, een voorrecht. Reden tot vreugde. En het schept verplichtingen. Het schept de verplichting om de Heere te zoeken onder zijn woord. Maar in het licht van de eeuwigheid is het geloof, het ongeveinsde geloof, zoals Paulus het in dezezelfde brief noemt, onmisbaar. En ik hoop dat jullie ook de schat daarvan in je leven mogen gaan zien. De grote waarde van het ware, van het zaligmakende geloof. De schat van dat geloof. En nog een keer. Hoe is het dan dat dat waarde krijgt voor een zondaar? Wel, daar waar de Heere je de waarde ervan laat zien en je het ook eerst ziet in je eigen leven, Heere. Met het bewaren van de leer en met het onderzoeken van de schriften. Maar van nature mis ik het geloof. Sta ik er buiten. Heere, werkt u dat geloof, schenkt u dat geloof, laat dat geloof ook in mijn hart ontstoken mogen worden. En dan is dat het geloof waarvan de apostel zegt, het welk in Christus Jezus is. Ik moest bij die woorden van onze tekst nog even denken aan, ja, aan hoe Paulus dan de kern van zijn prediking, de kern van de leer, de kern van de schriften aanduidt in de eerste brief aan Timotheus. Dit is een getrouw woord, schrijft hij dan. En alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En dan voegt Paulus eraan toe van welke ik de voornaamste, de grootste, hij bedoelt de slechtste ben. Wel, daar hebt u het geloof aangeduid. Dat geloof dat zich richt op Christus. Op die Heer Jezus Christus in wie nu alles te vinden is. En mag ik hem zo aan het slot van de preek nog voor u uitstallen. Jezus Christus, die de grootste, de hoogste profeet en leraar is. En die dwazen en onwetenden, mensen die het niet weten hoe ze ooit zalig moeten worden, mensen die het niet weten hoe ze ooit met God verzoend moeten worden, nog nodigt en nog roept als die grote profeet en leraar om een plaats te zoeken aan zijn voeten. En hij roept niet alleen en hij nodigt niet alleen, maar hij dringt ook aan, want hij zegt het. Eén ding is nodig. Als ik jullie iets toewens, belijdeniscategezanten, dan is het dat. Dat je een plaats mag zoeken en mag vinden aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Om door Hem onderwezen te worden. En om door Hem geleerd te worden in alles wat nodig is. Om onderwijs te krijgen over wie God is. Rechtvaardig, heilig, goed, langmoedig. maar ook te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou zien. Om onderwijs te krijgen van deze grote profeet en leraar over wie je nou in Gods ogen bent, geschapen door hem uit zijn hand voortgekomen. En toch van hem afgekeerd, zoals wij alle van hem afgekeerd en afgedwaald zijn, zondaar voor God. Dat je van hem onderwijs mag ontvangen in de noodzaak van zijn werk, zijn priesterlijke werk, want zo wordt hij u vanmorgen ook nog voorgesteld vanuit die eerste naam die de apostel Paulus hier schrijft, Christus. Dat wil ook zeggen die gezegende hoge priester die zijn bloed heeft gestort, zijn leven heeft gegeven voor doodschuldige zondaren. Die aan het recht van zijn vader volkomen heeft genoeg gedaan en heeft betaald. Opdat armen en verloren in zichzelf door hem gezaligd kunnen worden. Christus als de gezegende hoge priester, wiens bloed drupt van de kansel in de bediening van de verzoening. Christus als de eeuwige koning. En wat wordt dat juist een troostwoord voor mensen met zo'n hart, met zo'n onbuigzaam hart, die maar niet buigen kunnen voor de Heer. En die het zeggen, Heer, hier zit zo'n vijand die niet met u verzoend wil worden. Christus als de koning die een arm met macht heeft en die het zwaard van zijn woord draagt en hanteert. En die nog pijlen afschiet op harten van koningsvijanden. Opdat mensen voor hem op de knieën zullen gaan. En aan zijn voeten terechtkomen. In Christus Jezus. Wel, die Heer Jezus Christus wordt u deze morgen nog aangewezen. Die wordt u aangeprezen in zijn volheid, in zijn volkomenheid, in al zijn ambten. Hij heeft precies wat ons ontbreekt. En hij kan voorzien in alle noden. En alle gebrekken. En daarom laat het jullie gebed, ook bij het doen van belijdenis, laat het ons aller gebed maar zijn, pleitend op de woorden die de Heere zelf gesproken heeft. Opent uw mond en eist van mij vrijmoedig de woorden die we willen gaan zingen uit Psalm 86. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Amen. Gemeente, een twaalftal jongeren van de gemeente heeft de wens te kennen gegeven een openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad hen aan de gemeente voorgesteld en nu tegen niemand van hen wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij hen in de gelegenheid stellen om voor het aangezicht des Heren en in het midden van de gemeente hun ja-woord uit te spreken. En mag ik jullie verzoeken daartoe op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de heilige schriften? Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven? Ten derde, belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren? Ten vierde en ten laatste, belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien, wat God verhoede, het mocht gebeuren dat gij u in leer of leven kwaamt te misgaan? Wat is daarop uw antwoord, Anna Lena van Breugel? Anina, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Psalm 32, vers 8. Rudolf Fernand van Duin. Ruud, welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. Psalm 84, vers 6a. Janna Hendrika van Duin van Elzelingen. Jantine, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Psalm 91, vers 1. Jan Cornelis den Heijer. Jeroen, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Jesaja 55, vers 6a. Maria Elbarta van Leeuwen. Mirella, Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Psalm 25, vers 4. Cornelis Jongenelen. Cornelis, leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uw naams. Psalm 86, vers 11. Maaike Cornelia Jongenelen van der Zwan. Maaike, zelfs vinden mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongskens legt, bij uw altaren, Heere der Heerscharen. Psalm 84, vers 4a. Cornelis Dirk van Leeuwen. Niels, velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Psalm 4, vers 7. Gijsbertha Hendrika Muit-Olieman. Bertine, laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns hart welbehagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere. Psalm 19, vers 15a. Paulus Renier Overbeke. Paul, waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord. Psalm 119, vers 9. Arie Romein. Arie, Heere, Gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Psalm 119, vers 4 en 5. Masja Tamara Vermeulen. Masja, wees mij tot een sterke rotsteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Psalm 31, vers 3b. Geliefde beleidende leden, want zo mag ik jullie vanaf dit moment aanspreken. Nog heel kort een persoonlijk woord. Ik hoop dat het belangrijkste, het meest wezenlijke al gezegd is in de preek. Laat ik dat nog mogen onderstrepen. Maar tegelijkertijd laat ik vanaf deze plaats ook mijn blijdschap mogen uitspreken voor het feit dat jullie hier vanmorgen mogen staan. Dat is ook niet aan een mens, aan wie van ons ook, te danken. De Heere heeft jullie geboren laten worden op het erf van het verbond. Hij heeft jullie laten opgroeien onder het woord. En Hij heeft jullie er ook voor bewaard om af te dwalen en niet terug te keren. Jullie mogen vanmorgen je ja-woord geven. En jullie mogen daarin uitspreken dat je je van harte wil verbinden aan het woord en aan de dienst van de Heere. En de Heere geven dat het in jullie aller hart mag leven, wat we gezongen hebben met de woorden van Psalm 27. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En dat het in je hart leven mag, dat wil. Dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En laat dat niet alleen vandaag zo mogen zijn, maar laat dat al de dagen van jullie leven zo mogen zijn. De Heere is het zo waard om gezocht te worden. Het is zo'n onuitsprekelijk wonder dat die God, tegen wie wij gezondigd hebben, op deze mensenwereld heeft neergezien. En dat Hij zijn eigen lieve Zoon naar deze wereld heeft gezonden om zondaren zalig te maken. Het is zo'n onuitsprekelijk wonder dat diezelfde God zijn geest heeft gezonden om zondige mensen te verbinden door een waarachtig geloof aan zijn Zoon. Het is zo'n wonder dat diezelfde God zijn woord heeft gegeven en ons de wegen van het leven aanwijst. En die God die nu zorg draagt voor mensen die in zichzelf, en daar ga ik in gedachten even naast jullie en midden onder jullie staan, maar die God die nu zo goed is voor mensen die in zichzelf weglopers zijn, die Hem de trotse nek toe hebben gekeerd om nooit meer naar Hem terug te keren. Die God is zo goed dat Hij de mens nog nawandelt. Wel, zou je die God dan niet gaan zoeken? En als je Hem mocht gaan zoeken, zou je Hem dan niet bij vernieuwing gaan zoeken? En die schat die nimmer meer vergaat, gaan zoeken? Want dat is de zaligheid. Het leven, deze wereld, het gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar die de wil Gods doet, die blijft in der eeuwigheid. Wel, zoek die schat samen, als de Heere jullie aan elkaar gaf, maar ook voor jezelf, heel persoonlijk, zoek die schat die nog te vinden is en die de allerhoogste waarde heeft. Ik denk ook even aan jullie ouders, zover ze er mogen zijn deze morgen. Grootouders, wellicht ook in de kerk. Het zal een voorrecht zijn voor u wanneer uw kind, uw kleinkind, belijdenis mag doen. En laat het maar zo zijn, ouders, dat u gedurig uw kinderen, uw kleinkinderen aan de Heere opdraagt in het gebed. Dat u ook uw kinderen waar het nodig is wijst op de verplichting die ze zijn aangegaan met hun belijdenis. Want dat is ook wel eens nodig. En dat moet komen misschien van de kant, zeker ook van de kant van de kerk, van de gemeente, van elkaar. Maar ook van de ouders en van de grootouders. En laat het dan zo zijn dat het u mag verbinden aan de troon der genade. Wel gemeente, ontvangt u zo ook deze 12 nieuwe leden in uw midden. Met het gebed om de zegen van de Heere voor onszelf, maar heel bijzonder ook voor hen, voor jullie allen. En laten we dat ook onze nieuw belijdende leden staande toezingen met de woorden van Psalm 134, het derde vers. 134, vers 3. Eindigen we met dankgebed. Heere, aan het einde van deze dienst gekomen, zeggen wij uw naam ootmoedig dank voor wat u schonk. Voor wat u schonk in de prediking van uw woord. Voor wat u schonk in het ja-woord van 12 jonge mensen. U hebt ook gegeven dat ze er allemaal konden zijn in deze dienst. Heere, wilt u geven dat het belijden niet losgezien zal worden van het bedelen aan de troon van uw genade. En laten we zo belijdenis gedaan mogen hebben. Heere, schenkt u wat u alleen maar geven kunt. Schenkt u het. Opdat uw naam erin verheerlijkt mag worden. Heere, bindt u de betekenis en ook de verantwoordelijkheid van het belijdenis doen op ons aller hart. Zeker ook op de harten van degenen die belijdenis hebben gedaan, korter of langer geleden, en die deze morgen in ons midden zijn. Geeft u ons een leven dat kleeft aan uw geboden, aan uw woord, aan de middelen van de genade. Heere, gedenk ons. Laat het zo zijn dat gezien mag worden door ons allen hoe dienenswaardig, hoe goed, hoe onuitsprekelijk genadig u in Christus wilt zijn voor zondaren. En dat het ons, Heere, mag gaan brengen tot het zoeken van u. En wilt u zoekers tot vinders maken. En vinders, ze zullen bij vernieuwing zoekers worden. Ja, Heere, laten de belijdenis, kattegezanten die nu belijdende leden geworden zijn, schatzoekers, schatvinders, schatbewaarders mogen zijn onder uw zegenende handen. We vragen dat van u. Neemt u weg al het gebrekkige, al het zondige, ook in deze dienst. Zegen het goede dat van u afkomstig is. En bewaar ons in het verdere van deze dag, om Christus wil alleen. Amen. De slotzang is van Psalm 72, het negende vers. Psalm 72, vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.